Goedemorgen iedereen. Net zoals vorige zondag staat ook vandaag de prediking in het teken van de actie van Vibrant, waarin vier thema's aan bod komen. Herders, profetie, evangelisatie en leraars. Verleden week ging het over herders. Vandaag gaan we profetie onder de loep leggen. Een profeet is iemand die spreekt onder leiding van Gods geest. Hij spreekt met gezag het juiste woord op het juiste moment. Hij spreekt nooit in eigen naam en spreekt niemand naar de mond. Hij is recht voor de raap en zegt enkel datgene wat hij van God ontvangen heeft. Een profeet is dus iemand die een boodschap van God ontvangt en die boodschap vervolgens aan anderen doorgeeft. En nu wil het lukken, hoewel het geen toeval kan zijn, want God weet waarover ik vandaag ga spreken, dat ik daarover een belangrijke mededeling heb. Want de afgelopen week heeft God tot mij gesproken. En God zei, ga heen en verspreid het woord over het ganse land en ver daarbuiten. En daarom, zo spreekt de Heere. Ik zelf zal voorzien in uw verplaatsingen, zodat u goed uitgerust aan elke taak kan beginnen die ik u opleg. En daarom, zo spreekt de Heere, richt het woord tot uw broeders en zusters. En ik zal hen op het hart leggen om fondsen te verzamelen voor de aankoop van een nieuwe Mercedes S-Coupé Turbo. Met verwarmde lederen zetels en voorzien van de laatste nieuwe elektronische snufjes. Zo sprak de Heere, halleluja. Als ik zo rondkijk en uw grimassen aanschouw, dan vrees ik dat ik zal moeten blijven rijden met mijn citroentje. En gelijk hebt u. Maar voor we verder gaan, wil ik graag eerst de zegen vragen over het woord van vandaag. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier mogen samen zijn. In alle vrijheid, in alle openheid, Heer, dat we mogen spreken over uw woord. Ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag, Heer. Beroer de harten en gebruik mij als een instrument in uw handen. Het vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Wat ik u daarnet gebracht heb, was een profetie, maar dan een valse profetie. En ik heb dat gedaan om u er attent op te maken dat een profetie ten allen tijde getoetst moet worden aan het woord van God. Want zeg nu eerlijk, tot aan het woordje Mercedes bent u meegegaan in het verhaal, waar of niet? Ik heb het nu vingerdik opgelegd dat er iets niet klopte, maar mensen die zich lenen aan dat soort profetie gaan veel subtieler te werk. Het zijn wat de Bijbel noemt wolven in schapenvacht. Ze kunnen zich voordoen als een engel des lichts. In Matteüs 7 lezen we, wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht op u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Uiterlijk is er maar heel weinig verschil tussen een profeet van Satan en een profeet van de levende God. Ze zeggen allebei, zo spreekt de Heere. In de Bijbel wordt op diverse plaatsen gewaarschuwd voor valse profeten. En blijkbaar mogen we dat fenomeen niet onderschatten, want in Matteüs 24 lezen we, en vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En dat is zo opmerkelijk. Er zijn altijd mensen die dit soort profeties blindelings volgen. Het is van essentieel belang dat we leren onderscheid te maken tussen de ware en de valse profetie. Dat we de verborgen zelfzuchtige drijfveer van mensen leren onderkennen. In Johannes 4 lezen we, geliefden, vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Dat soort profeten wordt gedreven door eigen ambities en hebzucht. Ze spreken geen woorden van God, maar het zijn eigen verzinsels. Zij manipuleren, gebruiken en misbruiken mensen voor het eigen belang. Wees alert wanneer sommige mensen zomaar naar u toekomen om over u persoonlijk te profiteren en daarbij heel richtgevend te zijn. Gij zult genezen. God gaat uw probleem oplossen. God roept u om voor hem te werken. Gij moet dit doen, gij moet dat doen, zo spreekt de Heer. Zij beweren dat dit een directe boodschap is die zij ontvangen hebben van de Heer voor u persoonlijk. Valse profeten voelen zich gesterkt in hun verklaring omdat zij weten dat wij, als christen zijnde, dit een profetenwoord niet zomaar naast ons kunnen neerleggen. In zo'n geval is het belangrijk dat we weten wie die profetie heeft uitgesproken. Kennen wij die man of vrouw? Leven zij hun leven onder de schaduw van de Allerhoogste? Hoe is hun dagelijkse wandel, niet alleen op zondag, maar elke dag van de week? Of zoals we kunnen lezen in Matteüs 7, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Ga na of hun profetie in lijn ligt met wat we in de Bijbel lezen. Vraag raad aan betrouwbare christenen. Of vraag in gebed om een bevestiging aan de Heer. Een ware, betrouwbare profeet zal geen probleem mee hebben om zich in gehoorzaamheid te onderwerpen aan de toetsing binnen de gemeente. Een profetie kan uit drie bronnen voortkomen. Uit de Heilige Geest, die niets anders kan dan Gods woord spreken. Uit het eigen hart, verzinsels. Of uit demonische bron, pure leugens en onverdeeldheid en scheuring onder christenen teweeg te brengen. Het heeft maar één doel voor ogen en dat is ons wegtrekken van God. En daarom moet profetie ten allen tijde getoetst worden. In 1 Thessalonicense lezen we, veracht de profetie niet, maar toets alles en behoud het goede. 2 Petrus 1, dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Wat is de gave van profetie? God wil dat elk christen een kanaal kan worden van zijn stem, om elkaar te bemoedigen met de woorden uit het hart van God. Ware profetie is werkelijk gedreven door Gods liefde en door een diep verlangen om de wil van God tot vervulling te brengen. Profetie moet altijd het evangelie als drijfveer hebben. In Openbaring 19 lezen we, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Waartoe dient profetie? In de eerste plaats dient profetie dan ook altijd om de naam van God te verhogen. Daarnaast lezen we in 1 Korintiërs 14, wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Dat zijn de drie kenmerken die we in profetie moeten terugvinden, gezamenlijk of afzonderlijk. Ten eerste om elkaar te stichten, om elkaar te stimuleren, om elkaar op te bouwen. Ten tweede om een woord van vermaning te geven, iemand op een positieve manier terechtwijzen, omdat hij misschien is afgeweken van de goede weg. En ten derde om te bemoedigen, te troosten, om u een hart onder de riem te steken. Deze drie zijn het doel van een profetie. Maar helaas zien we dat juist deze gave het minst werkzaam is in onze kerken. En misschien is de reden wel dat wij de profetie verwaarlozen, omdat wij ons voortdurend afvragen of dit woord wel van God komt. En hebben we angst voor de kritiek die zo'n uitspraak met zich zou kunnen meebrengen. Misschien moeten wij ook leren om een profetisch woord te durven uitspreken. Het karakter van een profetie is juist de boodschap van God precies door te geven zoals ze gekomen is. We mogen er niets aan toevoegen en niets weglaten. Dat kan mijn zinziens niet aangeleerd of ingestudeerd worden. Als profeet ben je gewoonlijk gewoon een doorgeefluik van Gods woord. Maar elke profetie moet getoetst worden aan het woord van God. Profetie is ook geen aanvulling op de Bijbel. Ze voegt geen nieuwe openbaring toe. Eerder een verduideling van verleden, heden of toekomst. Sommigen kunnen profetie zien als waarzeggerij, wat het helemaal niet is. Het is geen glazen bol, maar het zal eerder de eigenschap hebben om ons te plaatsen voor een spiegel. De gave van profetie kan dan soms inslaan als een donderslag bij heldere hemel. Als God tot ons spreekt, geloof me, u zal onmiddellijk weten dat het van God komt. Maar wij hebben ook een tegenstander, en van zodra wij dat woord gekregen hebben, zal hij onze gedachten volproppen met twijfels en leugens. Heb ik dat woord wel goed verstaan? Komt het wel van God? Of zijn het zelfbereide spinsels in mijn gedachtegang? Hou u vast aan uw eerste overtuiging. Stemmen die zich agressief opdringen, stemmen die je opjagen, stemmen die je angst aanjagen of onrust brengen, kunnen nooit Gods stem zijn. Als je een bepaalde beslissing moet nemen, maar je voelt een onrust in het hart, dan is het beter om te wachten tot je duidelijkheid krijgt van God. Soms kan een profetie tijd nodig hebben om volledig te worden begrepen. Ga daarom nooit direct naar een profetie leven, maar leg ze ook niet naast je neer. Maar ga er altijd mee naar de Heer en wacht tot Hij bevestigt. Met andere woorden, bij profetie draait alles om het luisteren naar Gods stem. Spreekt God vandaag nog tot ons? Of sprak God alleen duizenden jaren terug tot de mens en is onze relatie met God nu louter gebaseerd op woorden van God die opgeschreven staan in de Bijbel? Wat zegt de Bijbel daarover? Jezus zei dat iedereen die bij hem hoort, zijn stem kan verstaan. Johannes 10, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. De kernboodschap van de Bijbel is dat God een persoonlijke relatie met ons wil. Dat God niet tot ons zal spreken, druist dan ook in tegen de essentie van de Bijbel. Want God is liefde. En Hij spreekt vanuit zijn liefde. God is een vader, een vriend, een geliefde, een liefdevolle herder. Hij hoeft niet te schreeuwen in je oren, ook al zou dat bij sommigen misschien wel eens nodig zijn. Hij is zacht, liefelijk en opbouwend. Zelfs als hij ons terechtwijst, zal hij dat doen vanuit liefde en met het diepe verlangen om ons meer in zijn liefde te brengen. God spreekt op veel verschillende manieren. Als wij aandacht zullen hebben voor Gods stem, zullen we merken dat Hij elke mogelijke methode zal gebruiken om tot ons door te dringen. En op welke manier kan God tot ons spreken? En ik ga beginnen met wat mij, eerlijk gezegd, altijd een beetje verontrust. En dat is het spreken in tongen. Het spreken in tongen is een onderdeel van de gave van profetie. Ook al verontrust het mij, toch zegt de Bijbel dat wij het spreken in tongen niet mogen belemmeren. Het spreken in tongen is het uiten van onverstaanbare klanken die, bij degene die ik al heb bezig gehoord in andere kerken, het zijn klanken die meestal gebracht worden met een Hebreeuws accentje. Het is een rechtstreeks contact tussen een man of vrouw met de geest van God en dient, wanneer dit in afzondering gebeurt, enkel om zichzelf op te bouwen. Wordt er gesproken in tongen binnen de gemeente, in het openbaar, dan is de Bijbel daar heel duidelijk in. Dan moet er een tolk aanwezig zijn die alles vertaalt. Anders verliest dit woord zijn kracht en gaat het voor de gemeente van geen enkel nut zijn. Los daarvan kan God ook tot ons spreken door in de Bijbel of door een stille stem in je hart of in dromen of visioenen. In de Bijbel zien we veel voorbeelden van mensen die dromen krijgen waarin God tot ons spreekt, tot hen spreekt. En kenmerkend voor een droom van God is dat je droom je als het ware niet meer loslaat. Je blijft je afvragen wat die droom mag betekenen. Nu, ik ben iemand die zijn dromen nooit kan onthouden. Ik weet dat ik droom, elk mens droomt, maar ik kan ze niet navertellen. Maar er is één droom die ik heb gehad, al zeker 15 jaar geleden. En het enige wat ik van die droom onthouden heb, is Johannes 2. Maar dat werd dan ook heel duidelijk op mijn hart gelegd. Johannes 2. Johannes 2, als u die kent, bestaat uit twee delen. De eerste is de bruiloft in Cana, waar Jezus zijn eerste wonder deed. Water in wijn veranderen. En mijn vrouw had daar onmiddellijk een verklaring voor. Want ze zei, voor je mij kende, was het water. En nu is het wijn. Maar ik denk niet dat het zo simpel ligt. En het tweede deel van het hoofdstuk gaat over de tempelreiniging. En tot op vandaag denk ik daar nog geregeld aan terug. En het houdt mij nog altijd bezig wat de boodschap wel kan of kon zijn. Dus als er nu misschien iemand van jullie moest zijn die nu een profetisch antwoord krijgt, u mag het mij straks altijd vertellen. Daarentegen is een visioen net zoiets als een droom. Maar dan terwijl je wakker bent. Je ziet een soort film voor je en het kan heel levensecht zijn. Ook hiervan zie je voorbeelden in de Bijbel. Bijvoorbeeld Ezekiel, Daniel, Johannes kregen zulke visioenen. God kan ook spreken door onze aandacht ergens op te vestigen. Of spreken via mensen. Vaak hebben die mensen het niet eens in de gaten dat God door hen heen spreekt. Maar u weet het, omdat een bepaalde zin om een of andere reden diep in je hart gegrift wordt. Soms kan dat pijnlijk zijn, omdat God je dan op een zwakte of een fout wil wijzen. Maar de Bijbel zegt dat het van groot belang is om te luisteren naar waarschuwingen van anderen. In Spreuken 13 lezen we, wie een waarschuwend woord niet telt, zal de gevolgen moeten dragen. Wie eerbied heeft voor goede raad, zal merken dat het loont. God spreekt op talloze manieren. Ook in ons gebed wil God maar al te graag met ons praten. Maar hij wacht totdat wij leren luisteren. Wij zijn zo gewend om alleen maar te spreken tegen God en we hebben niet geleerd dat God ook wel eens iets tot ons wil zeggen. In gebed brengen wij al onze noden tot hem en dan zeggen we, dat vraag ik in Jezus' naam, amen. En we gaan terug over tot de orde van de dag. Geven wij God nog wel de ruimte om te antwoorden? Als ik u iets vraag, dan moet ik u ook de tijd geven om te antwoorden. Zo is het ook met God. Je kan maar een relatie hebben als er ook communicatie is. Neem tijd om bij God te zijn, zonder iets te zeggen. Leer je hart openen voor hem. Ga weg uit de onrust van de wereld, de vele geluiden van internet en televisie. Zoek de rust op, waar je door niets afgeleid wordt. Leer tijd apart te zetten, om echt in de stilte en de rust te komen van Gods aanwezigheid. Jezus deed dat voortdurend. Hij wilde alleen zijn bij zijn hemelse vader om te luisteren naar zijn stem. Het is een bekend christelijk lied en dat zegt, open the eyes of my heart, Lord. Open de ogen van mijn hart, Heer. In Efeziërs 1 lezen we, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Het belangrijkste is Dat we de houding aannemen van een echte dienaar en geliefde van God. En dat we zeggen, spreek Heer, ik luister. Dus ja, geven wij hem nog wel de tijd om te antwoorden. Toen ik hierover aan het nadenken was, ging ik zitten op mijn terras. En ondanks de koude voelde ik de warmte van de zon op mijn aangezicht. En ik zei, hier ben ik, Heer. Ik luister. Ik hoopte dat hij mij nog iets duidelijk ging maken in verband met de voorbereiding van deze preek. Maar in plaats daarvan legde God mij een lied op het hart. En met dit lied wil ik graag deze prediking afronden. En daarvoor wil ik de hulp inroepen van mijn terme beminde. Maar ik stel voor dat we nu gewoon even stil zijn en luisteren of God ons iets op het hart wil leggen. Durven we?
In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. In de stilte van mijn hart kniel ik aan uw voeten neer. In de stilte van mijn hart aanbid ik u als Heer. Prijs uw naam, prijs uw naam, prijs uw naam steeds weer. In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. In de stilte van mijn hart kniel ik aan uw voeten neer. In de stilte van mijn hart aanbid ik u als Heer. Prijs uw naam, prijs uw naam, prijs uw naam steeds weer. Prijs uw naam, prijs uw naam, prijs uw naam steeds weer.
Dankjewel, Stefan. We sluiten af met een laatste lied. En tijdens dit lied zal de collecte rondgaan.
Recht staan, voor het lied. U leert me lopen op het water. God leert ons inderdaad lopen op het water. U leert me lopen op het water, de oceaan is wekzend diep. U vraagt me alles losgelaten, daar vind ik u. En ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik open op uw naam. Mijn ziel in zijn trust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u. Draad van. Ja.
naast de golven overslaat, dan blijf ik hopen op uw naam. Ziel, veel mijn trust, want in de storm met u dichtbij, ik ben van u.
En u van
van God liet me te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Met me verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op uw genade, want ik ben in u nabij. Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen nu te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op uw genade, want ik ben u nu nabij. En naast de golven overslaan, dan blijf ik hopen op u na. Ziel, mijn trust, want in de storm bent u dichtbij, ik ben van u. En nu van mij.
Oké, nog een goede zondag allemaal.